Nu, ik had ondertussen gevraagd, en het is mij bevestigd, UNPO, ik vroeg mij af of dat die naam stiekem op die manier geconstrueerd is, dat er gesuggereerd wordt dat het eigenlijk iets met de VN te maken heeft. En ja hoor, het was een soort marketing zet.
Ja, het marketing, het is gewoon, ja.
We moeten slim zijn in dit geval.
Ja, inderdaad.
Maar dat is niet, maar jullie werken wel heel veel met allerlei instellingen van de Verenigde Naties. Ik heb de indruk dat jullie heel veel aan lobbywerk doen, dat dat een groot stuk is van wat jullie doen.
Ja, dat klopt. En we organiseren veel conferenties en we maken veel rapporten voor de VN. En we zorgen dat leden van UNPO ook met VN-vertegenwoordigers kunnen afspreken. Dat is een groot deel van wat UNPO doet.
En welke stukken VN zijn dat?
Nou, overal waar we in mee kunnen doen. Bijvoorbeeld, je hebt de Universal Periodic Review, UPR.
Wat is dat?
Eens in de 4 jaar moet een staat een mensenrechtenrapport indienen. Hoe hun mensenrechtensituatie in hun eigen land is. Dat is eigenlijk verplicht, want dat moet elk land doen, dat lid is van de VN. Dat doen ze dus bijna altijd ook. Maar het probleem is, als een land een mensenrechtenrapport indient, dan is het vaak, oké, alles is goed.
Tuurlijk.
In Iran, alles is perfect, we hebben geen enkel probleem.
Dus dat is aan de Mensenrechtencommissie die dat beheert?
Ja, maar dat is dan alleen maar het standpunt van de staat. Maar een belangrijke taak van UNPO is dan om te zorgen dat niet alleen het standpunt van de staat aan bod komt, maar ook het standpunt van de volken die de mensenrechten schendingen ondergaan. Dus dat is een heel belangrijke taak, dat UNPO dus alternatieve rapporten indient. En dan tijdens zo'n sessie wordt ook dat alternatieve rapport van UNPO en andere organisaties besproken.
Ja, ja.
En wordt dan meegenomen in afweging van, oké, hoe is de mensenrechtssituatie in het land op dit moment?
Ik neem aan dat er nog organisaties zijn die dat soort tegenstemmen dan naar voren schuiven.
Ja, maar UNPO is toch een van de grote organisaties op dat punt. Want we hebben natuurlijk een hele sterke achterban, in de zin van we hebben veel kennis, omdat de leden zelf zijn die dan de informatie verschaffen. Dus dat is een van de grote verschillen, vaak ook met andere, zoals Amnesty International. Dat is ook een grote organisatie, maar het is vaak meer westers georiënteerd. We hebben echt de mensenrechtenverdedigers zelf in die regio. Vooral op sommige plekken zijn we heel erg actief.
Ja, je hebt echt informatie van het terrein, zal ik maar zeggen.
En
wordt dat dan gehoord? Heeft dat effect? Of?
Ja, het is altijd heel moeilijk te zeggen of het effect heeft. Het wordt wel meegenomen. Mensen zien het wel en ze bespreken het ook in de commissies. En we worden ook vaak tegengewerkt door staten. Dus dat laat ook zien van oké, we hebben toch wel impact. En voornamelijk in Iran en China zijn eigenlijk heel vaak dat ze echt tegenwerken tegen wat UNPO doet. En dat merk je ook wel als je daar bent, dat ze je proberen tegen te werken.
Dat je het land moeilijk inkomt of zo ook.
Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ook dan heb je zo'n de conferentie zelf. En dan heb je de staten en ook de NGO's. Onder andere UNPO. En die zitten dan in één zaal. Bijvoorbeeld, dan ga je lunchen en dan gaan ze je hinderlijk volgen. Dat soort dingen. Gewoon hele kleine pesterijtjes, zulke soort dingen gaan ze doen. En je hebt natuurlijk maar 2 minuten om je zegje te doen, zulke soort dingen. En dan gaan ze proberen je onzeker te maken. Gewoon zo'n hele kleine pesterijtjes heb je dan vaak. Maar het heeft wel effect, want ze spreken erover. En het standpunt van ook van de leden van UNPO, van de minderheden, wordt dan ook aan kaart gebracht.
En wat voor VN, want er zijn zoveel verschillende VN-instellingen en commissies en comité's en werkgroepen en zo. Dus jullie kennen heel veel afkortingen van buiten, neem ik aan.
Ja, bijvoorbeeld ook de Human Rights Council, waar we ook veel mee doen. En dat is volgende maand, dat is 2 weken dan. Wat we dan ook vaak doen, dat heet dan een side event. Dan kan je een soort kleine conferentie tijdens zo'n sessie doen. Waar je dus echt je eigen standpunt van, bijvoorbeeld de Turkmenen uit Irak, kan je dan helemaal uitgebreid uitleggen aan degenen die geïnteresseerd zijn en aan de staten zelf. Dan kan je dus echt informatie geven die anders helemaal niet aan bod komt. Je hebt nog de Permanent Forum on Indigenous Issues, waar ook veel mee doen.
Er is ook zo'n minoriteit, minderhedenforum of zoiets. Is dat nog iets anders dan de inheemse? Ik neem aan dat dat ook iets voor jullie is. Ik vond ergens iets terug. The Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Hemel, zeg.
Dat is een lange.
Dat is een hele lange. Nu werken jullie ook samen met de grote klassieke inheemse organisaties. Maar ja, nu zit ik weer te veel op het inheemse spoor misschien. Want
ja, nee, dat doen we ook.
En ook informatie gewoon uitwisselen of
ja, maar ook lokaal. Bijvoorbeeld vorige week vrijdag, dat is gewoon 3 dagen geleden. Toen was de World Indigenous Day.
Ja.
En in ieder geval in Nederland werken we dan samen met het NCIV, dat is het Nederlands Centrum van Inheemse Volken. En dat is eigenlijk een samenwerkingsverband voor allemaal verschillende organisaties die zich bezighouden met inheemse volken. Waar, en UNPO zit er ook bij. En dan organiseren we inderdaad evenementen op dat en toen deze vrijdag ook. Internationaal ook.
Ja, we proberen inclusief te zijn en zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties, want vaak heb je toch in dat wereldje dat er een bepaalde mentaliteit heerst van wij hebben deze informatie verzameld, dus wij hebben daar nu zeggenschap over en het is van ons en wij delen niet. En dat is vaak jammer natuurlijk, omdat het niet zozeer om de organisaties gaat, maar meer om de mensen die je probeert te helpen.
Natuurlijk. Dat is ook wel zo natuurlijk. Maar jij werkt meer op het Europees niveau, heb ik begrepen.
Ja, ik werk voor het kantoor, het UNPO-kantoor in Brussel. En wij werken meer met de Europese instellingen, voornamelijk met het Europees Parlement. En daar doen we eigenlijk twee dingen. Enerzijds doen we heel veel advocacy work. Dus we proberen mensen meer bewust te maken van onze leden en de verschillende problemen die zij hebben. Door middel van evenementen. Dus wij organiseren conferenties binnen het Europees Parlement. Public hearings, persconferenties van die zaken. En dan anderzijds is er het hele politieke lobbywerk. Dat niet zo publiek is, maar wij assisteren delegaties van onze leden dus. Om verschillende meetings te hebben met Europarlementariërs. En dat resulteert vaak in bijvoorbeeld een resolutie of een parlementaire vraag die gesteld wordt. En dan zie je ook wel onmiddellijk het effect, ja.
Zijn de Europarlementariërs waar jullie op focussen?
Ja, de members of the European Parliament. En die hebben ook een heel diverse achtergrond. Het is heel interessant om met hen samen te werken. Net omdat er ook bepaalde Europarlementariërs zijn die van Europese minderheidsgroepen komen. Dus die hebben dan automatisch ook een interesse in UNPO. En zijn dan bereid om evenementen te organiseren met ons.
En jullie organiseren evenementen?
Ja, wij organiseren ze in samenwerking met de MEP's of met andere organisaties. Maar wij zijn ja, de drijvende kracht achter het opstellen van persberichten, programma's, het uitnodigen van sprekers, dat soort praktische zaken, ja.
En dat is dan veel in Brussel te doen, neem ik aan?
Brussel, Den Haag, ook vaak in Genève, zoals Jeroen zei, als we van die side events hebben. New York, Washington, Londen, waar zijn we nog allemaal geweest? Berlijn, zei je.
Ja, in het verleden hadden we ook nog verschillende afdelingen van UNPO, aparte kantoren, want we hebben de kantoor in Brussel nog sinds 2008. Het is opgezet in Den Haag, toen was één kantoor en daarna ook een kantoor in Estland en dat kantoor heeft bijna 20 jaar bestaan. Dus we dachten van oké, het Europees Parlement, dat is echt een plaats waar we moeten zijn. Dus dan zijn we daar meer op ons op gaan richten. Maar we gaan eigenlijk proberen op alle belangrijke plekken waar de mogelijkheden zijn, daar proberen we aanwezig te zijn. We werken ook altijd samen met een heleboel verschillende groepen, ook inheemse groepen. En ook voornamelijk ook met het opstellen van de rapporten. Het is niet vaak dat er alleen maar UNPO onder staat. Het is vaak UNPO en dan een paar andere organisaties. Dus eigenlijk, het heeft ook zijn vrucht afgeworpen, want op die manier vertrouwen anderen je ook.
Ja, dat is ook een vorm van netwerken natuurlijk,
ja,
en je geloofwaardigheid verhogen. En, ja. Maar dus jij zei dat er vroeger lokale kantoren waren, maar nu niet meer dan?
Nou ja, het is nu Den Haag en Brussel. Het zijn kantoren die zich specifiek focussen op een gebied. Bijvoorbeeld Brussel is echt gefocust op Europees Parlement. Natuurlijk kan meerdere dingen doen, maar het is natuurlijk het Europees Parlement zit in Brussel en dan is het logisch als je daar ook een kantoor hebt.
Ja.
En in Den Haag is toen gekozen omdat het internationale gerechtshof daar zat. Het Vredespaleis, daar is het ook opgericht. En er was ook een kantoor in de VS, waarschijnlijk binnenkort ook weer.
Dat is verdwenen ook.
Ja, het fysieke kantoor is inderdaad op dit moment niet aanwezig. Het is al een paar jaar niet zo. Maar ik denk als we over 2 jaar zouden weer zouden spreken dat we dan wel een kantoor waarschijnlijk ergens in Washington zou zitten. Maar het ligt ook echt aan de focus. Eerst hadden we ook in Estland, maar dat was ook gericht op de Russisch sprekende deel van de wereld. En dat was toen een heel belangrijk deel van UNPO. En dat was toen dus iets afgevlakt. Er hadden minder leden uit de Russisch sprekende regio. En men vroeg meer om lobbywerk in het Europese parlement. En het is dan ook een ledenorganisatie. Dus waar leggen zij de prioriteiten? Vinden zij, oké, we moeten echt in Washington zitten. dan gaan we naar Washington toe.
Hoeveel werknemers heeft UNPO? Of zijn jullie allemaal vrijwilligers? Dat denk ik niet, hè?
Nou, dat ligt aan hoe je werknemer definieert. Want we hebben stagiaires, we hebben vrijwilligers, we hebben ook consultants. Dat zijn mensen dus die voor andere organisaties en voor UNPO werken. En dan hebben we ook nog gewoon werknemers, zoals Maud en ik. Dat zijn er op het moment 5. En voor die anderen, dat is eigenlijk heel moeilijk in te schatten, omdat dat verschilt per project. Want we werken ook veel met projecten. En dan met zo'n project komt natuurlijk ook fondsen binnen. En dan heb je niet genoeg aan degene die bij UNPO op dit moment werken. Dan heb je ook echt consultants, gewoon mensen van buiten nodig. En
dus het is een heel losvaste, flexibele structuur.
Een echte netwerkorganisatie, ja.
Ja, in functie van de noden komen er tijdelijk mensen bij. Of als het niet meer nodig is, vallen die weer weg. Maar die 5 vaste werknemers, die zitten dan in Den Haag en in Brussel?
Ja.
En de ambitie zou dan zijn om in Washington ook zo iemand te krijgen?
Ja, omdat we gemerkt hebben dat het redelijk gemakkelijk is om te lobbyen bij het Amerikaans congres. Een hele andere cultuur dan hier. Heel toegankelijk. Natuurlijk heb je ook niet onmiddellijk tastbare resultaten, maar hun deuren staan open. Je kan daar zomaar binnenwandelen en kloppen en een klapje gaan doen. Het is redelijk gemakkelijk. En het zou natuurlijk heel goed zijn moesten we daar ook een tak hebben van de organisatie. Ook rekening houden met de Verenigde Naties in New York.
Maar dan vraag ik mij af, waarom zit je dan in Washington en niet in New York?
Voor het Amerikaans congres, ja.
En is dat dan zo belangrijk? Ik bedoel, omdat die een zware stem hebben in de VN dan?
Ja, dat hangt natuurlijk af van de leden. Om een voorbeeld te geven, Baluchistan, dat is een provincie in Pakistan. Voor hen zijn wij onlangs gaan lobbyen in het Amerikaans congres. Omdat dat natuurlijk politiek gezien heel relevant is. Met het wegtrekken van de troepen uit Afghanistan. De verwevenheid van China in de regio. Dus de Amerikanen hebben daar enorme belangen bij. En zijn ook heel bereid om Baluchistan eigenlijk te steunen in de regio.
Ik was even aan het kijken wat jullie nog doen. Buiten al dat gelobbyen vertegenwoordig. In evenementen organiseren, in aanwezig zijn op andere evenementen, doen jullie nog iets en dat is een soort van opleidingen organiseren. Degene die het meest in het oog valt is Speak Out, heet dat. Ja. En dat is blijkbaar een jaarlijkse opleiding van 3 dagen.
Nou, trainingen geven, dat doen we eigenlijk al sinds het begin. Maar in het begin was het echt trainingen die specifiek gericht waren op 1 groep van UNPO en een specifiek probleem. Dat doen we nog steeds, maar in 2008 zijn we begonnen met een algemene opleiding. Maar het is een 3-daagse soort cursusachtig voor potentiële jeugdleiders. Dus het is meer tussen 18 en 32, dus de leeftijdscategorie ongeveer. En het zijn bijna allemaal mensen uit die regio van UNPO. Die dan voor 3 dagen naar Den Haag komen of Leiden. Vorige week was het in Leiden. En dan krijgen zij dus workshops in hoe je met de VN moet omgaan. Hoe je moet onderhandelen. Hoe je een persbericht opstelt. Ook zulke hele eenvoudige dingen.
Wel heel belangrijk. Allemaal.
Ja, het is allemaal heel belangrijk. En het zijn ook om toekomstige leiders klaar te stomen voor het grotere werk. Het was heel succesvol. En daarom zijn we ook elke keer mee verder gegaan.
Hoeveel zijn dat er om een idee te krijgen?
Tussen de 30 en de 40.
Tussen de 30 en de 40 en die komen van overal ter wereld?
Ja.
De voertaal is dan Engels, neem ik aan?
Ja, de voertaal is Engels.
Dat is dan voor die jongelui toch ook interessant om elkaar tegen te komen? Is dat een deel van de opleiding? Wordt er heel actief ook zo aan uitwisseling gedaan? Of?
Je zit natuurlijk ook 3 dagen bij elkaar. Tussen 30 en 40 personen zitten dan 3 dagen bij elkaar. En dan doe je eigenlijk alles met elkaar. Het zijn dan gewoon de workshops waar je echt de kennis krijgt. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de lunches en 's avonds dan de network drinks, dat soort dingen. En dan vorige week was het ook mooi weer in Leiden. Dus elke keer gingen we picknicken, min of meer. Met de windmolen in de achtergrond. We zaten in Leiden, in het centrum.
En tulpen neem ik aan.
Het was bij de Korte Galgenwater. De naam was een beetje verkeerd gekozen. Maar we hadden het bij Webster University. En het was een goede training. Iedereen was tevreden. En ik denk dat ze er ook veel aan hebben gehad.
Nu, dat kun je achteraf wel merken. Hoe lang organiseren jullie deze training al?
Sinds 2008. 2008 was de eerste training van dit specifieke formaat.
Ja, het was een jubileumjaar dan.
Ja, dat is waar. Ja. Maar het zijn elke keer, dat is eigenlijk ook mooi, het zijn nooit dezelfde. Het zijn elke keer nieuwe mensen. En de meeste kunnen ook allemaal komen. Soms is er een probleem met visa natuurlijk.
Ja, en financieel?
Wij kunnen ze op dit moment vaak niet tegemoetkomen in de reiskosten. Maar het lukt dan vaak wel dat ze komen. Want mm-hmm. wij zorgen natuurlijk wel dat ze kunnen eten en dat soort dingen. Maar de reiskosten van daar naar hier, dat kunnen wij helaas zelf niet opbrengen. Dat moeten ze zelf doen. Maar dat lukt gelukkig wel. En het grote probleem is vaak de visa. Ze worden soms afgewezen voor reden dat je het niet weet.
Ja, die dan misschien toch te maken hebben met dat het mensenrechtenactivisten zijn. Of mensenrechtenactivisten in spe. Of sowieso dat ze tot een minderheid behoren.
Dat denk ik ook, ja. Maar dat kan je nooit aantonen, want dat wordt er nooit bijgezegd.
Maar zie je die mensen van die eerste batch, zal ik maar zeggen, zie je die dan nu ook echt actief bezig? Kun je resultaten meten van die opleiding?
Nou, er zijn wel individuen die ik nu tegenkom, die ik al een paar jaar geleden bij die training heb gezien. En ook bij andere trainingen, want we hebben ook nog gewoon specifieke trainingen voor die leden. Maar echt meten dat? Nee, we meten wel wat ze vonden van de training zelf of ze wat van hebben geleerd. Maar het is echt heel erg moeilijk om te kijken wat is de effectiviteit op lange termijn. Maar het is wel zo dat je inderdaad mensen terugziet van, heb ik ook eerder gezien bij die training.
Het is natuurlijk ook heel belangrijk voor de organisatie om dat soort contact te vestigen met vertegenwoordigers van die gemeenschappen. Want het merendeel van de communicatie verloopt via mail. Mm-hmm. En natuurlijk kunnen wij niet overal ter plekke zijn. Wij hebben natuurlijk wel fact-finding missions, maar natuurlijk kunnen wij dat niet doen voor al onze leden. Dus het is wel belangrijk soms om dat face-to-face contact te hebben en om die mensen op te volgen, ja.
Want er komen alsmaar leden bij.
Nou.
Of vallen er ook weg?
Vallen er ook weg.
Gelukkig, hè?
Ja. Nou,
dan is het doel... Nee, ja, nee hoezo niet gelukkig? Dat is niet alleen wanneer het doel bereikt is dan?
Nee. Oorspronkelijk waren er 15 leden die hun brein mm-hmm. opgericht. Het maximale aantal was 70 leden in 2007. En op dit moment hebben we 42 leden. Dus het is echt een dynamisch lidmaatschap. De reden dat mensen geen lid meer zijn van UNPO is, of ze zijn lid geworden van de VN natuurlijk, dan word je automatisch word je dan een supporting member, staat in het convenant van de UNPO, dus dat is heel mooi. Maar er zijn ook gewoon leden die eigenlijk niet meer deel willen zijn van UNPO. Een goed voorbeeld is Aceh, die heeft toen een Memorandum of Understanding getekend met de Indonesische overheid om te zeggen van wij krijgen nu een autonomie in onze regio en dan hebben we ons doel bereikt. En toen zei ze ook letterlijk tegen UNPO, we hebben ons doel bereikt, mm-hmm. heeft geen nut om lid te zijn.
Maar dat is dan toch ook goed?
Ja, nee, dat is dan ook goed. Maar
dan is ook het doel bereikt, ja.
Dan is ook, maar soms is het ook van, dan...
Een compromissituatie.
Nou nee, dat een organisatie ophoudt te bestaan bijvoorbeeld. Want het zijn natuurlijk niet de volken, maar het zijn organisaties. Dat gebeurt natuurlijk ook helaas, dat er conflicten zijn binnen een organisatie. En dat dan die organisatie uit elkaar valt en dan niet vertegenwoordigend meer is voor het volk. En dan, helaas, dan kunnen ze op termijn geen lid meer zijn van UNPO, want het moet echt wel vertegenwoordigend zijn voor dat volk.
Ja, en gebeurt het ook dat zo'n organisatie door repressie van de staat moet ophouden te bestaan? Of dat die collectief in de gevangenis worden gestopt of zo?
Dat gebeurt vaak, bijvoorbeeld met Haratin en Biram Dabeit, waar Jeroen hier...
Uit Mauritanië, ja.
Die is opgesloten geweest en hij is echt wel het boegbeeld van die organisatie. Dus, mm-hmm. Nou, natuurlijk werken wij ook veel met diaspora-groepen. Die zijn wat vrijer om te werken op die problemen. Maar dus inderdaad, dat is ook vaak het geval, ja.
En dan nog, hè, want ik heb hier eens een Oeigoerisch meisje in de studio gehad en die zei echt van, we gaan het toch niet over politiek hebben. Die durfde daar echt niks over zeggen.
Ja. Nee, ja. De overheid probeert ook vaak te stoken, dat mensen tegen elkaar opzetten. Mm. En dan krijg je vaak conflicten. Iedereen wil dan de baas zijn en dan heb je uiteindelijk dat alles uit elkaar valt. Daarom hebben we ook trainingen van conflictpreventie en conflictresolution. Hoe je goed kan samenwerken, hoe je dat het beste kan organiseren. Dat gebeurt helaas, maar dat zijn de slechte gevallen natuurlijk. Dat is al heel erg jammer.
Maar hoe komt dan die drastische val in 5 jaar van...
In 2006 hebben we het convenant veranderd.
Het convenant is eigenlijk de voorwaarden om lid te zijn, zal ik maar zeggen.
Dat is hoe de organisatie werkt. Tot 2006 was het echt gericht op zelfbeschikking van staten, of van de staten die nog niet erkend werden. Maar de wereld veranderde natuurlijk en we zagen ook van het convenant is eigenlijk meer uit de tijd dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. De situatie internationale organisaties totaal veranderd. We moesten de organisatie zelf ook aanpassen, dus hebben het convenant toen aangepast in 2006. En onder andere stond er ook in een soort review-procedure van als een lid van UNPO niet meer aan de voorwaarden voldoet, dat ze dan geen lid meer kunnen zijn. En we hebben ook gewoon de doelstellingen van UNPO meer gericht op samenwerking binnen staten en internationaal.
Ja, dus het, een bevolkingsgroep hoefde geen eigen staat meer te verkrijgen. Ze konden ook in een federale of meer autonomie krijgen, zoals je daarnet zei. Ja. En dan waren er ineens een heleboel die eigenlijk hun doel bereikt bleken te hebben.
Ja, of dat die organisaties niet meer bleken te bestaan.
Oei.
Nou, dat komt ook, dat is een beetje een complex proces, want we hadden ook een deelorganisatie in Estland. Die deed dan voornamelijk de Russisch sprekende leden. Maar het probleem is ook, de leider daarvan is ook overleden. En de contacten waren heel slecht. Poetin had toen een deal gemaakt met alle lokale leiders van de regio's in Rusland. Dat zij eigenlijk meer de autoriteit van Rusland erkenden. En dus niet meer vertegenwoordigend waren.
Mm-hmm.
Dus dat was een heel belangrijk punt. En we hadden heel veel leden in de voormalige Sovjet-Unie. En door zo'n beleidswijziging van de Russische president toen kwamen er op één keer volgens mij 15 leden of zo minder.
Dus was het ineens een stuk overzichtelijker. Ja. Goed, we hebben nog 45 seconden. Ik kan nog even vermelden dat jullie blijkbaar ook een kookboek hebben uitgebracht.
Ja.
Dat is dan weer even een speelse notie, Native Delights.
Mm-hmm.
En voilà, dan wil ik jullie nog bedanken, Maud van Walgem vanuit Brussel en Jeroen Zandberg vanuit Den Haag, voor jullie komst naar de studio in Antwerpen.